hij staat nu aan, volgens mij. Zal het horen. Goedenavond. Ik ben Jaap Bunker. En dat schrijven we met een O en twee puntjes erboven. Alt 148 voor de computerliefhebber. En ik ben getrouwd met Renske. We hebben drie kinderen. En we hebben van de drie kinderen hebben we nog drie kwart thuis ongeveer. Dat zijn onze studenten. En die komen alleen in het weekend de vuile was nog thuis brengen. En dan, misschien is dat heel herkenbaar voor sommigen. Maar wij wonen in Andijk. Sinds 1989. Ik heb aan minstens 10 mensen gevraagd waar Notter lag. Dat ik daarheen moest. En er was niemand die me wat zinnigs kon vertellen. Dus, maar ik ben er gekomen, dus dat scheelt. En ik wist wel dat het in de buurt van Wierden was. Dus dat, zover was ik al gekomen. Ik ben in 1990 ongeveer begonnen met... op mijn reizen nam ik souvenirtjes mee. En ik hou van gebruiksvoorwerpen. En die nam ik mee. En langzamerhand begonnen mensen te vragen wat dat allemaal was. En toen dacht ik, hé, dat is interessant. En toen ben ik vanaf die tijd ben ik heel intensief gaan verzamelen. Ik heb ongeveer 300 voorwerpen. Waarvan hier een paar dingetjes staan. Maar vanavond gaan we het hebben over het Joods religieus leven. Ik heb wijnzakken en ploegen en dorsleeën en wapens en geuren en kleuren en van alles wat. En ik verzamel steeds maar door zolang het kan. Omdat ik, we hebben een boek, dat heet bij ons, dat noemen we de Bijbel. En dat boek is een Oosters boek. En als je voorwerpen gebruikt, en dat is zeker in deze tijd is dat mooi, dat je dus verhalen kan laten zien en mensen mee kan nemen in verhalen wat de cultuur is van de Bijbel. En hoe meer je van de cultuur beseft, hoe meer je ook de achtergrond van de verhalen gaat begrijpen. Wij zijn westerse mensen, we kijken door een westerse bril heen en zo lezen we onze Bijbel. En daar is niks mis mee, we kunnen niet anders. Maar vaak zit er een hele symboliek in. Ik werk sinds 2000 bij de Arabische Wereldzending. Ik heb daar een boekentafel, daar ligt een, ook een nieuwsbrief, die kunt u gewoon meenemen. Dus wij brengen zending in de Arabische wereld, de Arabisch sprekende wereld, dus Noord-Afrika, Midden-Oosten en het, het Arabisch Schiereiland, dus waar Saudi-Arabië en zo ligt. En daar hebben we ongeveer 400 werkers zitten. 400 werkers die een beroep uitoefenen daar en ondertussen contacten gaan leggen en langzamerhand met het evangelie ja, delen met mensen, vrienden, buren. En het is boeiend, want dat ik in 2000 bij de Arabische Wereldzending kwam, toen gebeurde er niet zoveel in de Arabische wereld. En toen was 11 september 2001, en iedereen weet die datum nog, 11 september 2001. En vanaf die tijd is de Arabische wereld veranderd, is in opschudding geraakt. En sinds die tijd komen er heel veel moslims tot geloof. En we praten niet over honderden, we praten echt over tienduizenden. En dat is... wat wij hier op het nieuws krijgen is veelal ellende. We zien heel veel negatieve nieuws zien we verschijnen. Nou, door dit te vertellen wil ik ook jullie kenbaar maken van het feit dat er heel veel positieve dingen gebeuren. Heel veel mensen komen door tot geloof. Om een voorbeeld te noemen, we hebben een Skype-kerk. En jullie weten wat Skypen is? Dat is telefoneren met een computer, eigenlijk. We hebben een Skype-kerk en daar zijn 70.000 mensen lid van. En wat doen die? Die komen in kleine groepjes bij elkaar in het geheim, via de computer. En dan hebben ze bijbelstudie met elkaar en ze worden geïnstrueerd en ze worden geleerd. En nou, dus dat speelt zich allemaal af. En dat speelt zich allemaal af in een wereld waar al die voorwerpen ook mee te maken hebben. En dit is toevallig de Joodse kant, want ik heb ook heel veel, kan ik erover vertellen, over de moslimkant. Er zit heel veel overeenkomsten in de manier van geloofsbeleving tussen moslims en joden en christenen. Ik zeg niet dat ze allemaal gelijk zijn, dat moet u goed voor ogen houden. Er is maar één weg tot de Vader, dat is Jezus. Dus dat is de weg waar het over gaat. Maar het beleven, dus de cultuurgevoeligheid van dat hele wereldje, ze snappen het. Als moslims tot geloof komen, en ik heb het meerdere keren meegemaakt, die snappen die Bijbel in één keer. Ze snappen waar het over gaat. En dat komt omdat ze met cultuurogen kijken. Nou, vanavond wil ik het hebben over het Joods religieus leven. En ja, rechts en links doet het niet. Zo zie je maar weer. Dat is de techniek. Daarnet deed hij het goed. Kijk, zo gaat het maar weer. Ja, ik praat rustig door, maar ik heb er altijd leuke plaatjes bij. Wanneer is de Bijbel, het begin van de Bijbel geschreven? Weet niet, want ik vraag dingen, dus dat jullie niet alleen gaan luisteren. Wanneer zijn de eerste letters op papier gezet? Bij Mozes, tijd van Mozes. Tot die tijd waren mensen met verhalen bezig. Ze vertelden van vader op zoon of van moeder op dochter de verhalen die ze meegemaakt hebben. En wat er gebeurd was. En het is wel interessant als je naar de geslachtsregisters kijkt van de Bijbel. Dat was altijd het meest saaie van de hele Bijbel. Hè? De geslachtsregisters sloegen wij vroeger altijd over. Maar er zitten hele interessante dingen in. Bijvoorbeeld dat Abraham, die heeft kunnen praten met Sem. Kijk, we hebben beeld. Dus ze kenden die verhalen eigenlijk uit de eerste hand. En langzamerhand nam de leeftijd af. Want die mensen werden toen nog enkele honderden jaren oud. En langzaam nam de leeftijd af. Ja, is goed. En, oh, dan gaat hij weer, ja, we gaan hier. Die leeftijd nam af. En toen was het op een gegeven moment, onder Mozes was het noodzaak. Het volk trok uit Egypte. En toen was het noodzaak om het op te gaan schrijven. Hoeveel procent van de mensen onder Mozes ongeveer zou hebben kunnen lezen en schrijven? Ja, ik denk dat je aardig in de richting zit. 1, misschien 2%. Maar heel weinig. En als je schrijver was, dan was het, dat was echt een beroep. Dat was een taak voor iemand. Dat kon. En een schrijver had dit mee. Een schrijverskoker. Hier zit de inkt in. En ze gebruikten twee soorten pennen in het Jodendom. Dat is de ganzenveer. Die kwam met name hier uit het westen vandaan. En kwamen ze uit het oosten, dan hadden ze een bamboepen. En het schrijven was heel nauwkeurig, want je moest, als je die Torah-rol gaat schrijven, dit is een gedrukt exemplaar, maar als je die gaat schrijven, dan moet je heel nauwkeurig zijn, want wat gebeurde er als er een lettertje fout was? Ja, dan moest die begraven worden. Dus je zou maar net bij Deuteronomium 29 zijn. En je wordt gestoken door een mug of zo en je pen schiet uit. Dat betekent dat je helemaal overnieuw kan beginnen. Nou, dat is een heel nauwkeurig werkje. Ze wisten ook hoeveel letters er in de Torah stonden. Dat telden ze ook altijd. Dat werd altijd bijgehouden. Dus ze konden precies zien wat en hoe het is. Dit is een originele rol. Dit is de Esther-rol. En die heb ik sinds kort in mijn bezit. Ben ik trots op. Echt op perkament. Je ziet, het is een heel nauwkeurig werkje. Om dat op perkament. Wat is perkament? Wat is dat? Dat zijn dierenvellen. Voor de liefhebber, ik heb daar een blauw zakje liggen. Daar zitten kleine stukjes perkament in. Als je zegt, nou, dat wil ik nou eens een stukje van mij hebben. Dan mag je dat gewoon meenemen. Perkament. Maar in Mozes tijd hadden ze dat waarschijnlijk nog niet. Dus ze gebruikten ook ander materiaal. Dat was dit. En dat is papyrus. Maar dat is heel kwetsbaar, want het is riet. Dat laat je drogen en dat lijm je op elkaar. Maar als je dat vaak genoeg gebruikt, dan gaat het kapot. Je ziet hier al, zitten er al scheurtjes in. Dus dat was heel moeilijk om te doen. En je moest daar heel voorzichtig mee omgaan, papyrus. Maar dat werd gebruikt. Of het ging op kleitabletten, of het ging op, ook op koperen platen hebben ze het gedaan. En dat is allemaal terug te vinden, behalve de papyrus en is het, dat is het meest vergankelijke papyrus, want dat is natuurlijk, kan aangetast worden. Maar ik heb hier een mal tekentje staan. Weet iemand wat er staat? Nou, beta is een, dat is Grieks. Dit is de beet. Dit is de eerste letter van de Bijbel. De eerste letter van de Bijbel is de beet En hoe begint de Bijbel? Bereshit bara Elohim at shemaim ba'at ha'eretz. Beginnende, baarde, bara, baarde God. Of scheide God. En dan begint het altijd met de hemel. Of wateren, zo kan je het ook vertalen. Nou, het begint met de hemel en de aarde. Dat is het begin. En toen de Heere God van plan was, dit is een Joodse overlevering. Toen de Heere God van plan was om de aarde te gaan scheppen en zijn creatie te maken. Toen had hij overleg met de letters. Letters, bij ons zijn letters letters. Hè? Dus ik heet Jaap, dus dat is J-A-A-P. Maar iedere letter betekent niets. Dat is gewoon een J of een A of een P. Maar in het Hebreeuws betekenen letters iets. Dit is de beet, de tweede letter van het alfabet. De eerste is de alef. Alef, gimel, dalet. Zo is het alfabet, daar begint het. Maar de letters, dat betekent iets. En de letters kwamen bij God en ze zeiden, de Heere God zei, ik ga een boek schrijven voor de mensen. En de letters vonden dat belangrijk. En die zeiden, van mag ik dan de eerste letter in uw boek zijn? En de alef, de eerste letter, die zegt, nou dat mag ik zijn. Want ik ben tenslotte de eerste letter en ik ben ook de letter van uzelf, Elohim. Daar zo begint dat woord, het begint met een alef. En toen zei de Heere God, nee, ik ga beginnen met de beet. En waarom? Omdat ik een boek schrijf voor mensen. En de beet, weet iemand wat beet betekent? Dat betekent huis. Binnenkort, of in deze dagen, adventstijd, zitten we er vaak over te praten. Bethlehem, Bethlehem. En wat betekent Bethlehem? Ja, lechem is brood en beet is huis. Je Betfagee heb je, Betsaida. Allemaal woorden met een beet erin. En de beet heeft iets te maken met bouwen. Maar het heeft ook te maken, en bouwen doe je niet alleen letterlijk met steen, maar bouwen doe je ook aan je gezin. Je bouwt in zonen en dochteren. Zo bouw je je huis. En het is ook een soort huis, die letter. Je leest die kant op. Voor de goede orde, we gaan andersom. Maar je ziet een fundament, er zit een dak boven. En er zit één muur. En daarom begint de Bijbel ook met een beet. Waarom? Omdat wij van voor de tijd van de schepping weten we niets af. Lezen we wel eens van voor de grondlegging der wereld. Maar dat is ook alles wat we weten. Wat daar zich heeft afgespeeld, geen idee. Dus dat is afgeschermd. Dat is van God. Maar de Heere God zegt, ik heb wel een open toekomst. En dat de Heer Jezus met zijn discipelen zit en zegt hij tegen ze, waar gaat u nou heen? Vragen die discipelen. Hij zegt, ik ga naar het huis, ik ga naar mijn vader en ik ga een huis bouwen met vele kameren. Ik ga een beet bouwen. En in die beet, daar horen mensen in het huis. Nou, dat is een Joodse manier van denken, maar heel mooi symboliek. Dus dit is een schrijverskoker. Inkt is al heel oud. En dat werd al heel vroeg gebruikt. En we weten uit andere culturen, bijvoorbeeld uit de Chaldese setting, dat er ook al heel snel vroeg al werd geschreven. Het oudste schrift is ongeveer 2200 jaar voor Christus hebben ze uitgevonden. Wij denken altijd dat de mensen van nul iets gaan worden. Dat is evolutiedenken. Dat we langzaam knapper worden. Maar het is, als je naar de culturen gaat kijken, dat is boeiend. Want ze weten nog steeds niet bijvoorbeeld hoe piramides gebouwd werden. Nou, dan zijn we allemaal moderne mensen. Maar niemand snapt het nog. En dan kijk je op Discovery's Channel en National Geographic. En dan gaan ze allemaal onderzoeken hoe dat mogelijk tot stand zou. En ze zijn er nog steeds aan het puzzelen. Niemand snapt het. Maar ze staan er wel, die dingen. En ze zitten heel systematisch in elkaar. Mensen waren heel knap in die tijd. Dus ik denk dat we langzamerhand wat dommer worden. Maar dat moet je niet te hard zeggen. Want de Heere God, er was een moment dat ze in de woestijn waren, of dat ze in Egypte waren, onder Mozes. En onder Mozes werd gezegd, je moet het land verlaten, ik ga jullie uitleiden en jullie gaan naar het beloofde land. Nou, jullie kennen die geschiedenis. En God zegt, ik wil onder jullie gaan wonen. En dat wil eigenlijk zeggen dat God zich De Heere God heeft zich in zijn schepping ook vernederd, zou je kunnen zeggen. Hij is naar de mens toegegaan. De heilige van Israël, de heilige die de creatie heeft tot stand gebracht, die is naar de mens toegekomen. Dat zie je in Paulus, die schrijft erover naar de Filippenzen, als hij het heeft over de Heer Jezus. Dat hij zijn God zijn niet als roof heeft geacht, staat er dan. Maar dat hij mens geworden is en in zijn mensheid is hij ook slaaf geworden. Dus langzaam zie je dat beeld van vernedering. En dat heeft alles heeft ermee te maken. Waarom? Omdat dat door zijn reddingswerk uiteindelijk hij uitermate verhoogd zou worden, zegt Paulus. Nou, hier is de Heere God, die heeft een tent laten bouwen. En die tent, dat was het middelpunt van het volk Israël toen ze uit Egypte getrokken waren. Daar woonde de Heere God op het verzoendeksel tussen de engelen. Ja, soms is het kruis goed, maar soms is het ook een belemmering, hè? Zo gaat het goed? Later, onder David kwamen de plannen naar voren om het een permanente plek te geven. Dorsvloer van Ornan. Wie is wel eens in Israël geweest trouwens? Ik moet wel oppassen wat ik zeg allemaal, man. Ik word streng gecontroleerd, heb ik al in de gaten. Zijn jullie hier ook geweest? Zijn er mensen daar geweest? Dat is een maquette van het oude Jeruzalem, onder de tijd van Herodes ongeveer. Het is heel mooi, maar dan heb je dus een beeld, die foto heb ik gemaakt, het beeld van de tempel. Nou, die moet er ongeveer zo hebben uitgezien. Nou, onder Salomo is die tempel gebouwd, een vaste plek voor God, waar hij woonde en waar iedereen naartoe trok in de tijd van de feesten. Vanavond om een uur of 6, 7, misschien wel eerder, is er net een feest afgelopen, weet iemand dat? Chanukka-feest. Chanukka-feest, dat heeft met dit dingetje te maken. Het is een Chanukia. Je hebt 8 kaarsen en 1 shamash, dat is de knecht. Daar steek je de andere kaarsen elke dag weer een nieuwe kaars erbij aan. En je viert het lichtfeest. Aanstaande zondag ga ik preken in mijn eigen gemeente. En dan ga ik het hebben, Chanukka of kerst. Kennen jullie het verhaal van Chanukka? Onder Antiochus Epiphanes werd het volk geknecht. Het een praatje over 167 voor Christus. In 167 voor Christus mochten de Joden mochten niets meer doen. Ze mochten geen Shabbat meer vieren. Ze mochten geen besnijdenis meer doen. Ze mochten de Torah niet meer lezen. En op straffen van dood. Moet eens kijken, als je de Maccabeeënboeken hebt in je Bijbel. Of je hebt ze separaat. Dat is die geschiedenis. De Maccabeeën. Wel bloederig, want de mensen werden echt afgeslacht in die tijd, als ze dat deden. Maar de tempel was verontreinigd. Er werden varkensoffers gebracht aan de afgod Zeus. En dat gebeurde in die tempel. En toen is Judas de Maccabeer is daar naartoe gegaan. Die hebben de tempel veroverd en die hebben die weer ritueel gereinigd met Levitische mensen. En ze hadden maar olie voor 1 dag om de menorah. En de menorah is natuurlijk die 7-armige kandelaar. Dat is deze. Ze hadden maar olie voor 1 dag om die te laten branden. En toen heeft God een wonder gedaan, staat er in de Talmud. Een boek, wat daar ook bij hoort. En toen heeft God een wonder gedaan. En toen hebben ze 8 dagen heeft die menorah gebrand. En toen was de tempel gereinigd. Vandaar dat ze dus Chanukka vieren. Dit is de korte versie, hoor, trouwens, van het hele verhaal. Anders redden we 7 uur niet, of 8 uur niet. Dus daarom hebben ze dus 8 kaarsen. En van 9 tot 16 december hebben ze het Chanukka-feest gehad. Lichtfeest. En de Heer Jezus, zou hij ook met het Chanukka-feest gevierd hebben? Denkt het wel? Weten we het zeker? Ja. Sorry? Ja, Johannes 10 zeg ik uit het hoofd. Op het vernieuwingsfeest, de grote dag van het feest, ging hij naar de tempel toe. En toen werd aan hem gevraagd, ben jij de Messias? Ben jij Gods zoon? En toen zei hij, ik heb het jullie al eerder gezegd. Maar jullie luisteren niet en je kijkt niet om je heen, wat voor wonder ik doe. En dat liet hij maar op zijn beloop. Hij liet de mensen maar gissen. Maar dat was dus op het vernieuwingsfeest. Op het Chanukka-feest, herinwijding betekent dat. Nou, die tempel. En die is toen verwoest. En onder Ezra, Nehemia, Haggai, Zachariah is de tempel weer opgebouwd. Hebben ze weer gerestaureerd. En toen waren er oude mensen, die hadden deze tempel ook gezien. De eerste tempel van Salomo. En die waren aan het huilen. En waarom waren ze aan het huilen? Omdat ze? Nee, want dat was niet waar. De heerlijkheid des Heren was er niet. De Shekina. En dat was het probleem. Ze hadden dus een kerkgebouw, maar er zat geen geest in. En dat was daarvoor wel. Dat was de heilige plek van God die er woonde. Nou, dit is nog een stukje van de tempel. Alhoewel dit niet origineel is. De klaagmuur zijn jullie ongetwijfeld geweest. Degene die in Israël zijn geweest. Wij noemen het altijd klaagmuur, maar dat heet het helemaal niet. Hè? Het is de kotel. Het is de westelijke muur. Maar het origineel, daar kan je dan, alleen vrouwen mogen daar niet komen. In het mannengedeelte heb je dan zo'n plexiglas platen. En dan kan je naar beneden kijken. En dan daar ergens onderin is het origineel stuk muur. Jeruzalem is vaak verwoest geweest door aardbevingen, maar ook door oorlogen. En ergens onderin, daar moet je zijn. Maar nog steeds, dit is de plek ter wereld, de enige plek ter wereld waar continu gebeden wordt. Elke seconde van de dag staan daar mensen. En die bidden tot de eeuwige. En ze bidden voor het herstel van de tempel. Nou, zo ook dit jochie. En wat heeft het jochie aan of op? Dat is de kippa. Wij noemen dat keppeltjes. En kippa heeft met kapara te maken. Het woord kapara. En kapara betekent bedekken. Yom Kippur, wel van gehoord. Ja, dat heet de bedekkingsdag. Dat is de dag dat de hoge priester in het Heilige der Heiligen ging om de zonde van het volk te laten bedekken door God. Het ging onder bloed. Alles onder bloed. Dus dat heeft hij op. En die heeft hij om. Hoe heet dat? Het originele naam? Nee, tefillin is wat anders. Die zal ik straks laten zien. Dit is talit. Het gebedsdoek. En ik nog een vraag. Zou de Heer Jezus deze gedragen hebben? Ja, niet deze, maar een. Dit is niet origineel hoor. Precies. Die bloedvloeiende vrouw. Daar staat omdat ze de tjitjit, de kwast, aanraakte. En dit is het gebedskleed. Dus raakt als het ware, zo moet je dat lezen. Ze raakten het gebedsleven van de Heer Jezus aan. En toen voelde de Heer Jezus dat de kracht van hem uitging. Zo staat het dan geschreven. En dat is het waar het over gaat. Dus de Heer Jezus heeft gewoon met zo'n gebedsdoek gelopen. En hij zegt ook later tegen de fariseeën, wat jullie doen, jullie maken je gebedskleden lang en je kwasten lang om maar een beetje vroom te zijn, uiterlijk vertoon. Maar hij zegt, je moet bidden in je binnenkamer. En bidden in je binnenkamer, dat is niet naar je zolderkamertje gaan, maar dat is dus het kleed over je hoofd zetten. En je afschermen van de wereld. En alleen met de eeuwige God bezig te zijn. Dat is in je binnenkamer zitten. Nou, dat is. Tevelim zei je. De tevelim. Alles bij elkaar houden. Dit is de tevelim. Als je naar de klaagmuur gaat, de westelijke muur, dan kan je dat ook laten binden aan de mannenkant. Deze is voor de arm. Welke arm? Links. Waarom links? Ja, maar maar waarom links? Ja, je moet bij het hart zitten. Bij het hart. Deze kant. En deze is voor het hoofd. En nu ga ik jullie wat voorlezen. Hoe dat zit. Ik ga hem niet helemaal zoals het hoort binden, want dan ben ik er even bezig. Maar je doet hem dus hieromheen, daar zit hij dan, vlak bij het hart. En deze die gaat op het hoofd. Ik heb twee versies. Die andere heb ik thuis gelaten. Dit is de kosere. Want die is door rabbijnen gemaakt. Ik heb ook de toeristenversie. En dat is de niet-kosere. Maar hier zit ook een tekst in. En welke tekst zal erin zitten? Shema Israël. Dat is eigenlijk de geloofsbelijdenis van Israël. En dat wilde ik gaan lezen met jullie, Deuteronomium 6. Vers 4. Ik gebruik de MBG-vertaling voor de duidelijkheid. Hoor Israël, hoor, de Heere is onze God. De Heere is één. Hij is Egad. Onlosmakelijk één. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. En gij zult het de kinderen inprenten, 6 vers 4 van het volgende. En daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden, op uw arm binden. En het zal u een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Dat is dat kokertje hier. En gij zult het schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Dat zijn deze. Dat zijn mezuzas. Ik heb er thuis ook eentje aan de deurpost. En vorige week had ik, op zondag kreeg ik twee Jehovah getuigen aan de deur. Krijgen jullie die wel eens of niet? En die stonden ze te kijken wat dat allemaal was. En toen zei ze, wat is dat? Nou, dan heb ik er weer een heel verhaal te vertellen. Zo ga je ook evangeliseren. Wat is de mezuza? En die zit dan aan de deurpost, die zit wat schuin erop. En elke keer als iemand binnenkomt, dan raken ze dat aan aan de rechterhand. Als het ware van gezegend. En die tekst die we net gelezen hebben, die zit dus in die tefilim. Hierin, maar die zit ook hierin. En ik heb er nog een extra tekst mee gezet. Ik heb er Johannes 3 vers 16 ook nog bij gestopt. Ik denk, dat kan ik daar ook nog over praten. Ja. Nou, u dacht dat een slechte timmerman.
Nou, ik
kom
nog wel eens tegen.
Ja.
Ik kom bij eerder op de voordeur.
Ja.
Maar nu snap ik het wel.
Ja, je doet ze er scheef op. En dan moet u me niet vragen waarom dat is, want dat weet ik niet. Want ik was er al bang voor. Ik denk, dan krijg ik die vraag natuurlijk. Ik weet niet wat de achtergrondliggende gedachte is. De deurpost helpt het meedragen, ja. Maar hoor is wel hoor. De Heer uw God is één. Als je met Joodse mensen praat, dan hebben ze vaak moeite met ons christelijk uiten van het geloof. Maar wat is de belangrijkste miscommunicatie die we hebben? Ja, die drie eenheid, daar lopen we altijd tegenaan. Want ga dat maar eens uitleggen, dat Jezus de Zoon van God is. En dan hebben we nog de Heilige Geest erbij, dat is drie. En dan zeggen we wel, dat is één. Maar ik geef ook wel eens les op bijbelscholen. En dan zeg ik tegen de studenten van, als je met moslims of met joden in aanraking komt, ga jij mij nou eens de drie eenheid uitleggen. Nou, u lacht er al om, maar ze zweten, het zweet loopt van hun voorhoofd meestal. Om dat goed uit te leggen. Wat voor concept heb je erbij? Want als je de apostolische geloofsbelijdenis bijvoorbeeld leest, dan heb je het idee van, je hebt God de Vader, schepper van hemel en aarde, en Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. En de Heilige Geest. Dus je zit in feite in een concept van drie te denken. En dan zegt hij, ja, dat kan niet. God kan geen drie zijn. God is één. Dus als wij training geven aan mensen die onder de moslims werken. Of naar Israël gaan om daar mogelijk te evangeliseren. Dan moet je dat concept, dat moet je goed onder woorden kunnen brengen. Dat is belangrijk. Want iedere Jood en iedere moslim zegt, die christenen geloven in drie goden. En soms presenteren we dat ook zo. Hè? Maar hoor is al hoor. De Heer uw God is één. Je zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart. En met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Dat heeft met alles te maken. En iedere Jood hoopt als zijn stervensuur aanbreekt. Dat hij dit nog kan uitspreken. Deze tekst, deze geloofsbelijdenis. Hoor is al hoor. Shema Israel. Oh, hier liggen. De Tevilim en de Talit. Nou, ze zitten ze allemaal bij elkaar. Als je daar bent. Ja, u mag rustig vragen stellen.
Met die geloofsblijdenis, hè, die hier nou in staat.
Ja.
Ik zeg het nu uit mijn hoofd, maar volgens mij staat daar ook in het Hebreeuws een meervoud van.
Egat is één. Maar er zit...
Israël, de Heere, onze goden zijn één.
Dat denk ik niet. Maar het zou kunnen. Dat zou ik eens na moeten kijken. Dat is wel interessant. Ja, Elohim is een meervoudsvorm, maar het is ook een enkelvoudsvorm. Dus daar zit vaak het probleem in. Daarom hebben we ook in het begin van de Bijbel hebben we dat vertaald met laat ons mensen maken naar ons beeld. Dat wordt tweeërlei uitgelegd. Of het is een Elohim is inderdaad is een meervoudsvorm. Maar we vertalen het in de christelijke termen altijd vaak op die manier dat we zeggen van ja, maar het heeft dus met Vader, Zoon en Heilige Geest te maken. Dat is niet helemaal correct. Het is een andere gedachte is dat het te maken heeft met de pluralis majesteus, de koninklijke meervoudsvorm. Wij, Beatrix, koningin der Nederlanden. Zo staat elke wetten worden eronder zijn. Wij, Beatrix, koningin der Nederlanden. Nou, Beatrix is ook maar één persoon, tenminste. Ze heeft wel eens af en toe een hoedje op, maar... Maar dit is dus de plek waar continu gebeden wordt. En dat is belangrijk. Dus de Torah, onder Mozes geschreven, tenminste het grootste gedeelte, dat is een proces geweest. En langzamerhand heeft dat een vervoering gekregen. Dat is een boek. En de Joden zeggen dat de Torah dat is als dit. Weten jullie wat dat is? Granaatappel. En wat zit er... Hebben jullie dat wel eens gegeten? Want ik heb er hier eentje open gesneden en er zitten heel veel pitjes in, hè? Dat zaad. Nou, als je ze gaat eten, dan moet je wel zorgen dat je, die pitjes wegkwatten. Maar het sap is heel erg lekker en heel gezond trouwens. Maar volgens de Joodse overlevering zitten daar 613 pitjes in. Ik heb ze nooit geteld. En ik ga er ook niet aan beginnen. Maar dat is de overlevering, 613 pitjes. En waarom 613 pitjes? Want er zijn 248 geboden en 365 verboden. Dus totaal 613. En die 613, dat is eigenlijk de Torah, is als een granaatappel. Wat is het langste hoofdstuk van de Bijbel? Psalm 119. En waar gaat Psalm 119 over? Over de Torah. Hoe goed het is, hoe zoet het is, hoe mooi het is. Al die dingen. En ik ben opgegroeid in een traditie. Alhoewel ik in die tijd niet zo gek veel mee deed. Maar ik ben er wel in opgegroeid. Dat de wet was voor de Joden. En wij hebben de genade. Kent u dat? Kent u die gedachte? En de wet, dat was eigenlijk... Nou ja, daar konden we niet zoveel mee. Alhoewel elke zondagmorgen, dat weet ik dan wel. Dan werden er 10 geboden voorgelezen. Komen jullie ook uit, komen mensen uit die traditie? Dus dat herkennen jullie wel. Maar met de wet, met de Torah, daar konden we niet zo goed mee overweg. Dat was voor de Joden, daar hadden wij geen last van. Wij waren gezegend en we zaten in de genade. Dus dan... Maar toch maar de 10 geboden voorlezen. En toen was ik al een jong jongen en toen zei ik van... Maar wat betekent die Sabbatdag dat je die heiligt? Het is de dominee, dat is de zaterdag, maar wij vieren dat op zondag. Ik zeg, maar als je nou alle geboden wil volgen, moet je dan, is het dan dat ik niet mag stelen en niet mag moorden, dat begrijp ik allemaal wel. Maar waarom doen we dat dan anders? Nou, daar kreeg ik nooit echt goed antwoord op gekregen. Jullie lachen erom, dus jullie herkennen dat.
Heel goed.
Maar het is wel leuk om daar mee bezig te zijn. Dan ben ik weer, oh hier ben ik weer. Dan hebben we twee van die... ik had een harige vrouw, ze kon toeteren, maar dat wilde ze niet. Toch? Wie was dat? Wie had ik gevraagd? Jou had ik gevraagd. Hebben we een trompetteraar in ons midden? Dan mag je kiezen. Je mag de kleine of de grote. Nou, Nou, ze gaan allebei even, het is een brok ellende wat eruit komt. Die is het mooiste, of niet? Je moet het een beetje persen. Lastig, hè? Ja. Is goed, hoor. Maar dit is de shofar, de ramshoorn. Dit is de meest originele, moet ik zeggen. Want deze komen uit Afrika vandaan. Maar die is voor de toeristische verkoop is deze mooier. Want dan krijg je meer geld voor vragen en het ziet er wat mooier uit. Maar dit is de echte shofar. Maar deze werden meer gebruikt. En waar werden die voor gebruikt? Mensen bij elkaar te krijgen, voor wat? Oorlog heeft u gelijk in. Dan was het vergaderen van de volkeren, of de stammen zeg maar, om ze bij elkaar te krijgen. En als je op het hoog, op de gebergte zit en je gaat dat toeteren, dan dat reikt heel ver weg. En ze hadden daar bepaalde signalen voor. Maar de belangrijkste reden is, de koning komt eraan. Dus je moest jezelf eerbiedigen, want de koning komt eraan. En er is één feest in het Jodendom. Dat hebben we net achter de rug. Of net, een tijdje terug alweer. Dat is het feest van de bezuinen. Kennen we niet in de christelijke kerk. Yom HaShofar. Yom HaShofar. Ik kom hier nog 3 keer, hè, geloof ik. Of niet? Dan ga ik ook een keer een studie geven over feesten. Ik heb een boek geschreven samen met iemand anders over de feesten in het licht van de Heer Jezus. Maar Yom HaShofar gaat over als de koning komt. 100 keer per dag wordt de shofar geblazen. En de laatste keer dat die geblazen wordt, op de dag bijna ten einde is, dan hebben ze een hele lang gerekte toon. En wanneer komt Jezus terug? Bij de laatste bezuin. Ja. Het laatste bezuin. En dan gaat het over van Yom HaShofar, gaat het over naar Yom Kippur. En van Yom Kippur naar? Eerst nog wat anders. Eerst nog Sukkot, loofhuttenfeest. En de laatste dag, dat is de 7e dag. En dan heb je nog een extra dag, dat is Simchat Torah. Vreugde der wet. En dat verbaasde mij, want ik heb het net over de wet gehad. En vroeger was het allemaal zwaar, die wet. Als je die had, dan ging je eronder gebukt. Onder die Torah, onder die wet. En ik ben een keer, is iemand wel eens op Simchat Torah? Ja? Wat heb je toen gezien?
Het is iets fantastisch om mee te
doen. Geweldig, hè?
Ja.
Toen ik dat zag, toen dacht ik, wat nou een zware wet. Ze dansen met die Torah, rollen door de straten heen. Ze gaan op weg naar de hotel, de westelijke muur. En ze prijzen God vanwege de Torah. En dat was een heel ander beeld wat ik zag in mijn hoofd, wat ik in mijn hoofd had. Dus vanaf die tijd is Torah voor mij niet meer een zwaarmoedig iets. Maar de koning komt. Dus de Torahrol. En de Torahrol die rees je met de Yad. Dat is de 10e letter van het alfabet. De Jot of de Yad. En wat betekent Yad? Hand. En waarom gebruik je een Yad met lezen? Je mag niet met je jatten aan het woord van God komen. Dat is één reden. Er is nog een reden. Je mag ook niet jatten van het woord van God. Dus je moet nauwkeurig iedere letter moet je aanwijzen om te kijken wat staat er nu precies. Nou, in de christelijke cultuur, moet ik zeggen, er wordt heel veel gejat van. Of we voegen er wat bij, of we doen dat er vanaf, of we maken ons eigen theologietje eromheen. Kennen jullie dat? Maar dat is ook jat, hè? Dus het gaat erom, bijbelstudie is het belangrijkste wat er is. Te kijken, wat staat er nu precies? En dat is soms een hele worsteling, maakt niet uit. En soms snappen we het allemaal niet, maakt ook niet uit. Maar als het wilder is om te onderzoeken het woord van God. En soms denk ik wel eens, misschien moeten we ook maar eens jatta gaan gebruiken. Kunnen we goed lezen wat er staat. Dus dat is de jat. En dan begint de Shabbat. En dan worden er kaas aangestoken. Wanneer begint de dag? Ja, als de zon onder is. Hè. De kinderen worden naar buiten gestuurd en die gaan kijken. En als ze 3 sterren hebben gezien, dan is de dag begonnen. Dus dat is ook iets, als je de Bijbel gaat lezen. Wij denken in een heel ander concept. En dat is vooral als je het paasfeest, het Pesachfeest gaat lezen van de Heer Jezus. Kom je soms in verwarring, want dan zit je mis te rekenen. Ten eerste snapten de vertalers destijds niet wat een Shabbat was. Was het alleen maar die vrijdagavond en zaterdag? Nee, elk feest begon ook met een Shabbat. Dus dat kon net zo goed. De eerste dag van het feest was misschien wel een maandag. Nou, daar is een misverstand te staan in wat de Heer Jezus met het Pesach gedaan heeft. Het grote probleem waar we altijd mee worstelen, en we vieren het nog steeds in de christelijke kerken, is dat we Goede Vrijdag hebben, stille zaterdag. En dan is de Heer opgestaan. En de Joden vragen aan de Heer Jezus, geef ons een teken. En wat zegt hij dan? Het teken van Jona. 3 dagen en 3 nachten. Nou, we komen er niet mee uit, mensen. Als je gaat rekenen met je Goede Vrijdag en je stille zaterdag. En dan staat er ik heb een oude Statenvertaling, in de zijlijn staat het dan dat het om 3 dagdelen gaat. En dat vertellen we dan, maar ja, zo gaat het verder. En dan gaan we evangeliseren onder Joden en dan gaan we vertellen over Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. En dan zeggen de Joden, dat is een valse Messias. Want het teken van Jona is 3 dagen en 3 nachten. Nou, ik zal u alvast verklappen dat het Goede Woensdag is geweest. Je kan het narekenen namelijk, en dat hebben wij geprobeerd te doen in dat boek. Of geprobeerd hebben, je kan het, als je de evangelie op elkaar legt, zeg maar, en je maakt het transparant, dan kom je tot de hele scenario, kan je volgen wanneer hij wat deed. En het is fantastisch om te ontdekken dat de Heer Jezus op de minuut, ik zou zeggen op de seconde af, vervuld heeft waar al die Joden al die tijd mee bezig waren. Om een lam in huis te halen, te slachten in de vooravond. Maar goed, nou ga ik weer uitweiden, dat moet ik niet doen. Ja.
Er blijft voor mij altijd 1 probleem over die Emmaus gaat.
Ja.
Die zeggen tegen de Heer Jezus, het is nu 3 dagen geleden. En volgens mij liepen ze samen op onze zondag.
Hij is opgestaan op zondag, dat weten we zeker. De dag na de Shabbat.
Ja, maar dat hij dus met die Emmaus gaan is, was ook op de zondag.
Dat weet ik niet.
Tegen de avond.
Ja, maar de vraag, ja, dat zou kunnen. Hij is, en dat kan je ook bijna terugvinden, is dat hij op de scheidslijn van de zaterdag op de zondag. Nee. Hij is op die scheidslijn van die 2 dagen is hij opgestaan. Ja, het was nog donker. En dan bij het eerste licht, en dan praat je over de uren vanaf het licht worden. Nou, dan praat je, toen gaat Maria, die gaat dan naar het graf toe. Ja, ga ik het over de feesten hebben, dat weet ik nou al. Want anders gaan we te veel uitweiden. Je kan er zoveel uit leren en uit lezen. En dat heeft allemaal te maken gehad met dat er rabbijnen zijn geweest, er zijn mensen geweest, schrijvers geweest, die hebben dat opgetekend, die hebben nauwkeurig ervoor gezorgd dat die Torah, en later ook de andere boeken, origineel bleven. Ze hebben in Qumran, die dode zeerollen gevonden. En toen dachten de bijbelcritici, nou gaan we het ontdekken, wat er allemaal fout is in onze bijbel. En het blijkt dat er bijna geen fout in staat. Of tenminste, in onze bijbels in vergelijking met, ze hebben het steeds, en dat was een heel proces om die Torah, om die boeken, ook andere boeken, om die te bewaren, over te geven. Je moet het je kinderen leren en ze inprenten. Dat is zo wat dat bedoelt. Je moet er nauwkeurig mee omgaan. Zonder muziek, geen feest. De Shabbat, daar waren we mee bezig. We waren met de Shabbat bezig. Daar kwamen we uit. En wie steekt de kaars aan? Dat is de moeder, hè? Moeder is de koningin van het huis. Dus die gaat over. En waarom 2 kaarsen? Achter alles zit een symboliek. Achter alles zit een gedachte. Je steekt een kaars aan voor je huis en een kaars aan voor de wereld. Dus je hebt twee. Je huis moet ook iets zijn van, het is voor de wereld. Toen Mozes en zijn volk in de woestijn stonden, Exodus 19, toen werden ze geroepen tot een koninklijk priesterschap. Ze werden uitgekozen uit de volkeren. En wat was de bedoeling? Ze moesten een licht zijn voor de volkeren. Dat was hun opdracht. Nou, dat is met vallen en opstaan gegaan, hè? Meer met vallen als met opstaan. Dus het volk is niet altijd die lichtdrager geweest. Maar Shabbat en besnijdenis en al die andere dingen, ze hebben het allemaal bewaard. Hoe moeilijk het ook was door al die eeuwen heen. Je hebt de kruisvaderstijd gehad, je inquisitietijd gehad. Nou, als je dat gaat lezen, die verhalen. En het doet me altijd zeer dat de kerk daar altijd een prominente rol in heeft gespeeld. Wat er allemaal gebeurd is onder afslachten van de Joden. En ze moesten dan dingen afzweren. Als een Jood christen werd, dan moest hij dus een broodje ham gaan eten. Dat soort gedachtes. Nou, dat is nog het minste. Nou, als je dat leest, er zijn een paar goede boeken die ik erover gelezen heb. Ze werden verstrooid onder de volkeren. Werner Keller. Kent iemand dat? Ja? En Chaim Potok. Ken je omzwervingen? Nou, dat zijn. Maar je wordt er niet vrolijk van. Dus het is. Tenminste, ik niet. En dan besef ik altijd dat het zijn. Wij pretenderen de kerk te zijn. Maar de kerk heeft er een hele rare rol in gespeeld, altijd. Ik ben elke keer dat ding kwijt. Maar. Feesten heeft met muziek te maken. Ik heb een paar instrumenten meegenomen. Welke instrumenten staan in Psalm 150? Dat zijn er maar drie. Cymbalen. Ja. Ja, je hebt ook nog het snarenspel. Nou, ik heb een paar dingen meegenomen. Dat is de cymbalen heb ik meegenomen. Dat is wel leuk voor jullie zondags in de kerkdienst. Ik weet niet hoe jullie muziek doen. Heb ik gekregen van een Egyptische voorganger. De bellen. En ik heb ook nog een fluit. Hebben we blokfluitspelers? Ja, dan kom jij weer. Dat zou je achterkomen of hetzelfde werk. Lastig, hè? Het is een soort, wat is dat, een klarinet? Dat is een rieten instrument, hè? Ja? Je moet dus helemaal. Dit is, dat noemen ze de herdersfluit. Dat is gewoon een oude geit met een riet eraan. En zo kan je muziek maken. Dus dat hebben we, de cymbalen. We hebben daar de rechtse, dat is de oet. Dat hebben wij, dat is in het Arabisch heet het al-oet. En dat is bij ons verworden tot een luid. Dus de kruisvaders kwamen terug en zegt hij, wat is dat? Dat is een al-oet. Oh, luid. Ja, nou ja, dat is een luid. Zo gaat het dan. Maar leest iemand de Statenvertaling? Ja? Heb je bij, of niet? Psalm 150. Ik ben benieuwd of hij erin staat, hè? Nee, een ander instrument. Als het goed is, staat er orgel in. Nee, Hersine heeft het niet, geloof ik.
Trommel en de fluit en de snarenspel en
orgel. Orgel. Ja. Heeft iemand wel eens in de synagoge een orgel zien staan? Een oude. Wat is een orgel? Wat is een orgel? Dat is een blaasinstrument, hè? Nou, ik ga jullie het orgel laten zien. Ik kon hem meenemen. Dit is het orgel. Maar in de tijd van de Statenvertaling was het orgel was het meest heilige instrument wat er was, tenminste hier in Nederland. Zwingli dacht er heel anders over, want Zwingli die zei, het is een duivels instrument. Dus die gooide het aan de andere kant. Maar ze kwamen terug met dit, en dit is een symfonia, heet dat. Dus dat is hetzelfde als die andere fluit. En dan met z'n tweeën. En eronder hangt die broer of de eigenaar van dit. Dus als je een dode geit bent, dan kan er altijd nog leven uitkomen. Maar dit is dus vertaald als orgel. Ik heb een keer een presentatie. Ik hou er ook presentaties mee met alles erop en eraan. En toen was er ook een kerkorganist, die was erbij. En die was helemaal, hij was toch wel bedroefd dat dit het alleen maar was. Dus. Zo is het maar. De menorah, daar heb ik het over gehad. Ja. Deze is prachtig mooi. Die staat als je vanuit de Joodse wijk komt, voor de Israëlgangers. Uit de Joodse wijk komt en je gaat naar het tempelplein. Dan kom je dit tegen. Een kolossaal ding. Staat altijd bij, geschonken door. En dan is er altijd de familienaam erbij. Daar zijn de Joden altijd erg tuk op dat hun naam wel vermeld staat. Maar het is een fantastisch ding. En die dingen, ze hebben alles klaar om de tempel weer in te vullen. Zijn jullie ook bij het Tempelinstituut geweest? Klein winkeltje verderop en daar staat alles klaar. Je kan het allemaal zien. Maar alles is gereed. Ze hebben zelfs tot de rode vaars, de rode koe, die hebben ze ook al gekweekt. Het enige wat nog ontbreekt, dat is de heilige salfolie. En ze hebben bij Qumran, bij die rollen, hebben ze een flesje gevonden. Dat zijn ze nog steeds aan het onderzoeken wat daar allemaal in zit. Er zit olie in, maar wat de ingrediënten zijn, want volgens Exodus 28 of 30, zeg ik aan mijn hoofd, daar staat precies beschreven welke ingrediënten in die olie moeten zitten. En dat was de heilige salfolie. Daar werden de priesters mee, hoge priesters mee gesalfd, maar ook de koningen werden ermee gesalfd. En uiteindelijk ook zal de Messias ermee gezalfd worden. Pesach, je begint een tafel, je gaat, kijk, dat is leuk, met twee oortjes. Dus je gaat je handen wassen, één voor de rechterhand en één voor de linkerhand. Ja.
Ja.
Klopt.
Zelfs bij de toilet.
Ja, maar bij de toilet moet je altijd je handen wassen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dit is een oud Pesachbord. En als het Pesach begint, dan stelt een van de kinderen de vraag: wat maakt deze avond anders als andere avonden? En dan gaat vader het bord pakken. En dan gaat hij vertellen over Mozes, die in Egypte was. En het volk was verdrukt. Nou, je kent het hele verhaal. En er zitten een aantal vlakjes zitten erop, dat kun je zien. En daar stonden wat. Er stonden dingen op. Weet iemand wat erop stond? Wat? Een ei. Een geroosterd ei. Zout water. Dat was de tranen van Egypte. Bittere kruiden. Dat is mierikswortel wordt er tegenwoordig voor gebruikt. Ja, het origineel moet er een lamsbotje liggen. Maar ze gebruiken ook kippenbotten. Dat klopt. Ja. Dat is eigenlijk het hoofdbestanddeel. Die zit in dat grote vlak. En er waren nog zoete spijzen. Die moesten rood zijn. Dat had te maken met de grond van Egypte. Hebben we nou alles gehad? Peterselie. Dat zat er ook nog bij. En dat peterselie had te maken met het vooruitzicht, het groene. Alles had een symbool, alles had een betekenis. En zo werd dus onderricht gegeven aan de kinderen. Het verhaal werd verteld, er werden dingen getoond. En dat stond er, en dat bleef hun bij. En dat blijft hun nog steeds bij. En en passant mochten ze dan ook nog raden de 10 plagen die over Egypte waren gegaan. Nou, en dan elke keer als ze goed hadden, mochten ze hun vinger in de rode wijn mogen ze dan dopen. En die zetten ze op moeders schone tafellaken neer. Dan hebben ze weer een goeie. Geen feest zonder wijn, hè? In Israël. Dit is de beker. De kiddushbeker, de zegenbeker. En dit is een andere variatie. Wat doe je daar? Je schiet hier de wijn in, dat laat je overstromen. En dan komt het in die kleine. Ja, dat is handig. Misschien voor het avondmaal hier, is dat wat? Moet je een paar van die stelletjes hebben. Maar wijn heeft te maken met de vreugde van God. En er worden na traditie nog steeds 4 bekers wijn gedronken tijdens de Pesach. Ja, er wordt wel meer gedronken, want de Joden houden er erg van. Dat zijn feestgangers. Maar er werden 4 traditionele bekers gedronken. Die kwamen voort uit Exodus 6. Oei, ik moet gas geven. Exodus 6. Vers 5. Ik ben de Heere. Ik ben Yahweh. En ik zal u onder de dwangarbeid van de Egyptenaren uitleiden. U redden uit hun slavernij. En u verlossen met een uitgestrekte arm. En ik zal u tot mij tot een volk aannemen. De 4 bekers heeft te maken met de redding van de dwangarbeid. Dat is de eerste beker. Daar begint de maaltijd mee. En dan volgt een tweede beker. Dat heeft te maken met verlossing uit de slavernij. Dus er wordt een nadruk op de slavernij gelegd. En dan gaat het als... De derde beker is de beker van de verlossing als volk. En de vierde beker is de beker tot aanname van het volk. En de Heere Jezus, die heeft een Pesachmaaltijd met zijn discipelen. En dan pakt hij 1 beker en waar de vanmorgen bij ons in de gemeente avondmaal. In welke beker is dat geweest? De derde beker, klopt. Dat is de beker van de verlossing. De Heere Jezus is niet gekomen om gediend te worden, maar hij is gekomen om als losprijs voor velen. Hij is een losser, hij is een verlosser. Het losserschap, dat is ook iets wat we niet kennen. Ik voorzie in alles, daar heb ik ook een boekje over geschreven. Maar het losserschap, daar is hij voor gekomen. Hij kwam loskopen, loshalen. En dat is de derde beker en die gebruiken wij in onze avondmaal. Maar bij elk groot feest zing je altijd de Hallel. Psalm 113 tot 118. Dat is de kleine Hallel. Je hebt een grote Hallel. Dat zijn de Halleluja psalmen. Die worden gezongen. En de kleine Hallel, dat is een fantastisch iets. Dat daar staat eigenlijk in wat de Messias gaat doen. Naar het volk zelf. In het verleden. Wat hij gedaan heeft in het verleden. Maar ook in de toekomst. En wat hij gaat doen voor de volkeren. De Goyim. Daar komen wij uit vandaan. Tenminste, zijn er Joden onder ons? Je ziet geen vingers. Dus jullie zijn allemaal goyim. In onze Bijbel vertaald als heidenen. Nou, dat is wat minder vrolijk klinkt dat altijd. Maar zo is het al vertaald. Dus dat is, dus dat is de sedermaaltijd. En de sedermaaltijd is een heel plechtig iets. En aan de andere kant weer heel vrolijk. Want het is een feest. Jong en oud zit erbij. En ze hebben een hoop lol. En af en toe dan wordt het verhaal verteld. Nou, dat is eigenlijk wat ik doe met al mijn spulletjes. Ik ben eigenlijk een soort sedermaaltijd met jullie aan het doen. Om dingen te tonen. En dan zit het in je hoofd. En uiteindelijk werkt het allemaal toe naar de dag Yom HaShofar. Dat de koning komt. En daar gaat hij naar binnen. Beetje dichtgemetseld op het ogenblik. Hebben ze expres gedaan, want als de Messias komt, dan komt hij daar binnen. Dus dat moeten we wel zien tegen te houden. Daarvoor liggen allemaal graven van Arabieren, moslims. En die hebben ze voor die ingang hebben ze die begraven. Want als de Messias komt, we geloven er niet in. Nou ben ik een moslim. We geloven er niet in, maar als hij komt, dan moeten we wel zorgen dat hij er niet in kan. Nou, ik ben zomaar bang dat hij gewoon open gaat, dat ding. Tegen die tijd. Of bang ben ik er juist niet voor. Wat? Ja. Ja. Ja, maar dan heb je de pop aan het dansen natuurlijk. Waar heb ik het nog niet over gehad? We hebben zo de kerst. En er kwamen wat mensen uit van ver weg. En wat hadden ze mee? Bier ook, mirre. En de goud. Zo staat dat in. Dat zijn allemaal. En wat is wierook? En wat is mirre? Ik heb het ook in andere vormen. Dit is wierook. Oh, ja, dit is wierook. En wat is dat eigenlijk? Weet iemand dat? Nee, het is geen mengsel. Het komt zo van de plant af. Het is hars. Een gomsoort. En mirre heeft hetzelfde. Dat komt ook van een bepaalde plant af. En dan heb je nog een ander geurtje. En dat is het duurste wat er is. Dat is nardus. En dit is de gedroogde vorm. Nou, je mag straks wel even langs lopen hoor, dan kan je het zien. Maar deze mag wel even rondgaan. Dit is nardus zoals het gewonnen wordt. Dus je mag allemaal even snuiven. Dat is ook van een plantje. Ja, maar je kent het verschil wel ruiken hoor. En het werd gebruikt om allereerst, want als ik een presentatie geef en ik heb alles opgesteld staan, dan steek ik wel eens wat in de brand. En dan komen altijd mensen binnen die al een Rooms-Katholieke achtergrond hebben. En die zeggen, het is weer net als in de kerk. En de protestanten zeggen, het stinkt. En dan zeg ik altijd, hoe kan je nou zeggen dat het stinkt, terwijl God, de Heere God zegt, het is een zoete geur in mijn neus. Maar het is even wennen. Maar dit is heel wat anders dan die rotstokjes van de Senos. Die moet je niet gebruiken. Dat is troep. Dit is echt. Dit is natuur. Een ander potje wat ik laat rondgaan. En dan wil ik zo langzaam. Dit zijn de stenen van de borstplaat van de priester. En dit is een ander potje. En dit zijn de voor het reukoffer. Werd dit op het reukoffer gegooid. Wat domineert? Ja. Maar je kan dus in Exodus kan je lezen wat er in dat reukoffer, wat er allemaal in zat. Nou, dat hebben de Joden dus geprobeerd om dat bij elkaar te halen en dat is dat uitgekomen. Heb ik alles gehad? Een rabbijn, een priester en een dominee. Die waren op weg naar een stad ver weg en ze zaten in de trein. En toen zeiden ze, nou we zijn drie geestelijke mannen, laten we het over een goed onderwerp hebben. En toen hadden ze het over geld inzamelen. Dat leek hun wel een goed onderwerp. En toen zei de priester, zegt, als wij collect hebben gehouden, dan ga ik staan. Dan trek ik een cirkel om me heen en dan gooi ik het geld dat we hebben opgehaald, gooi ik in de lucht. Alles wat in de cirkel valt, dat is voor de kerk. En alles wat buiten de cirkel valt, is voor God. Was het de dominee? Dat is ook interessant. Wij doen dat ook. En dan ga ik staan. En alles wat in de cirkel valt, dat is voor God. En alles wat buiten de cirkel valt, dat is dan voor de kerk. En vol verwachting klopt ons hart. Ze keken naar de rabbijn. En ze zeggen tegen de rabbijn, hoe doen jullie dat? Nou, zegt de rabbijn, ik ga staan. Ik trek een cirkel om me heen. Gooi het geld in de lucht. En alles wat God vangt, dat mag je houden. Maar ik begrijp dat er die collectezakte.
We zouden het fijn vinden als je zo dadelijk nog ons volk gaat in gebed. Nou, het volk Israël, maar ook het volk van de Israëlieten opdraagt. Want je hebt een hoop werk daarin. 10 februari komt onze broeder weer. Dan gaat het dus over Pesach, hebben we begrepen.
Ja, het is een uurtje feesten.
Goed. 10 februari komt hij dus weer. Dit is de laatste Bijbelstudie van dit jaar. We komen op 13 januari komen we weer bij elkaar. Terwijl de collectezaak rondgaat, kan ik nog even een mededeling doen. Afgelopen zaterdag hebben we verbonden zijn in deze gemeente een 5e nieuwsbrief gekregen over Sini Pasquier. Broeder Piet Pasquier gaat regelmatig hier in de Bijbelstudie voor. Met Sini Pasquier gaat het niet goed. Bed heeft zijn hart nodig. Hij zou voor een derde uur deze 2 weken in het ziekenhuis al in Ede. Ze heeft ontzettend veel bloed al gehad. 10 zakken bloed, 2 zakken bloedplaatjes. Ze heeft regelmatig koorts boven de 40 graden. En is op zoek naar de ontsteking, maar kan het eigenlijk niet vinden. Het is dus heel zwaar, heel, heel zwaar. Kan slecht eten binnenhouden. Dus, de eerste dagen dat ze dus de chemotherapie kreeg, is zonder voeding. En daar zit ze nu nog steeds aan. Je moet langzaam weer een beetje vast voedsel beginnen te eten, maar dat lukt nou niet. Dat is dus ontzettend zwaar. Wil ik u nog een kaart sturen? Het is natuurlijk Peperskier, Blauwgraas 12, 3902, Anton Anton in Veenendaal. Als dat snel ging, vraag me straks eventjes. Ze willen heel graag een kaartje ontvangen ter bemoediging. Het is een ontzettend zware tijd voor onze moeder en onze zuster. En goed, voor degene die de nieuwsbrief niet krijgt, ja, die blijft een beetje ongewist. Dus vandaar even nu bij. Als u ons met ons al voorgaat, dan sluiten we daarmee de avond uit.
Terwijl de nardus doorgaat. Nee hoor. Het zijn. Want wat doet een reukoffer altaar? Wat symboliseert dat? Dat zijn de gebeden. Dus de nardes mag gewoon rondgaan. Als het maar opstijgt. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u de eeuwige bent. De God van Israël, maar ook van de wereld. Heer, dank u wel dat u boven alles staat. Heer, en dat u in al uw wijsheid de wereld regeert op uw manier. Heer, het is zo geruststellend om dat te beseffen. Dat u het bent die boven alles staat. Heer, en wat er ook gebeurt en wat we ook zien aan pijn en moeite, ellende. Heer, u staat erboven, u heeft een plan met deze wereld. Heer, dank u wel dat u met uw volk Israël bent. Omdat het uw volk is, u heeft het uitgekozen, u heeft zich verbonden aan dat volk. Heer, wilt u ze bovenmatig zegenen, ook vandaag, nu het zo moeilijk wordt. Heer, maar we bidden ook voor de Palestijnen en voor de Arabieren. Heer, verwanten van Abraham. Heer, wilt u de zegen die u ooit aan Ismaël gegeven heeft, wilt u die ook tot stand brengen. En u bent ermee bezig. We danken u daarvoor. Heer, dat er zoveel moslims hun geloof afkeren, afwenden en zich gaan richten op u. Dank u wel dat u ook met ons bent en dat u ons ook wilt zegenen en ons wilt gebruiken in dichtbij, ver weg. Heer, dat we iets mogen laten zien van uw grote liefde in ons eigen leven. Wilt u ons zo zegenen en tot zegen doen zijn. We danken u daarvoor en we bidden dat in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Ik blijf nog even. Dus als u vragen hebt,
is een boekentafel.
En, klinkt dat goed, hè?
Ja, vind je ook?
Ja. Het lijkt ver weg, maar het is nog dichtbij natuurlijk.